Mag jullie het groet in Jezus' naam aan het woord van God openen bij Hebreeën 10. Vanmorgen kijken naar de waarde van het offer van de Heer Jezus. En niet alleen voor ons natuurlijk, maar voor de ganse wereld. En ik wil een paar versen met u lezen uit Hebreeën 10. En dan gaan we ook nog een aantal andere dingen lezen, maar ik wil, dit staat eigenlijk centraal. En dat is vers 14, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. De Heilige Geest getuigt het ons ook, want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond, dat ik met en na die dagen zal sluiten, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. En misschien is het onze reactie, als we zo'n tekst lezen, zo'n tekst horen. Vaak gaan dan de gedachten direct terug vanaf de Heer Jezus naar onszelf. Nou, volmaakt. Wat is dat nou, volmaakt? Wie is er nou volmaakt? Wie is er nou zonder fouten? Wie is er nou zonder zonde? Van de week zo even in het loopje, dan ontmoet ik een broeder. En dan, binnen twee zinnen gaat het dan toch over die oude mens. Ja, maar daar ben ik nog niet van af, zegt hij dan. En misschien kennen jullie dat ook wel. Maar ik hoop dat we vanmorgen een klein beetje gaan beseffen wat er eigenlijk bedoeld wordt als de Heer Jezus dit zegt. En dan wil ik even terug met u naar Hebreeën 7... Vers 11. Want die Hebreeënbrief die leert ons eigenlijk alles over de Heer Jezus. Maar dat doet hij ook aan de hand van dat oude verbond. We weten natuurlijk dat de Hebreeën, dat was natuurlijk een woorden bij de volk Israël. Die waren allemaal op de hoogte van de oude offers. Die waren op de hoogte van de wet, die waren op de hoogte van het Levitische priesterschap. En er staat niet bij natuurlijk wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. En misschien is dat ook wel de bedoeling. Dat we er vooral zien dat het God zelf is die ons deze woorden wil openbaren. En dan zie je dat het woord volmaaktheid in de verschillende teksten terugkomt. In Hebreeën 7 vers 11. Dan zie je als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Een tijd terug heb ik daar eens een keer over gesproken. Misschien een beetje een moeilijk begrip. Naar de ordening van Melchizedek. Maar goed, niet alle woorden zijn makkelijk natuurlijk in het woord van God. En daar mogen we ook mee bezig zijn. Dus hier zien we dat de volmaaktheid niet kon komen door het Levitische priesterschap. Dat is natuurlijk ook vrij logisch dat een volmaaktheid nooit kan komen door een onvolmaakte mens of door een onvolmaakt systeem. En ook in vers 19 zien we dat van datzelfde hoofdstuk. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Daarom is het ook een beetje dom om terug te keren naar de wet, wat ook velen doen. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. Ja, dus voortdurend gaat het hier over de Heer Jezus. De rol van de Heer Jezus, de bediening van de Heer Jezus, de waarde van zijn persoon, de waarde van zijn offer. En dan zien we dat de wet ons niet kon doen naderen tot God, maar dat natuurlijk dat nieuwe verbond, de Heer Jezus, dat wel tot stand heeft gebracht. En dan een hoofdstuk verder, of twee hoofdstukken verder, een hoofdstuk 9. Dan zien we vers 9. Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. Dus het gaat hier eerst over de Heer Jezus, over de Heilige Geest, die ons vertelt dat de wet naar het heiligdom nog niet openbaar was, zolang die eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnebeeld, een afbeelding als het ware voor de tegenwoordige tijd waarin wij nu leven. In overeenstemming daarmee werden er gaven, slachtoffers geofferd. Dat hadden we allemaal zin, dat had allemaal wel nut. Maar het was een gedeeld nut. Het was een gedeelde zin, het had een gedeelde waarde. Het kon het werk van God als het ware niet tot volmaaktheid brengen. Dus de gaven de slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, dus de Levitische priesters, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. En voor ons is er dan daar ook vers 10. Het betrof hier alleen voedsel en dranken, verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen. Die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Vleeselijke verordeningen. Dat had niks te maken met dat, met het leven door de geest. Dat was toen nog niet mogelijk, omdat de Heilige Geest nog niet gekomen was. En daarom is zo voortdurend van belang voor ons, lieve broeders, zusters, dat wij beseffen welke tijd dat we leven. En ook dat we dat waarde van het offer van Christus leren kennen, meer en meer. En dat we dan op mogen houden om op onszelf te zien, maar dat we meer en meer mogen zien op hem. Kijk eens, je ziet dat hier dat geweten ware niet gereinigd kon worden, dan zien we in vers 14, 9 vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Dus we weten dat offer dat de Heer Jezus zichzelf geofferd heeft en dat zijn bloed gevloeid heeft. Het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf smetloos aan God geofferd heeft. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus ons geweten wordt niet gereinigd door onze belijdenis van zonde, wat op zich natuurlijk belangrijk is, en ook te erkennen wie we zijn als mens buiten Christus. De schrift is daar helder in, maar het echte werk, als het ware, als ik het zo mag zeggen, dat gebeurt door het bloed van Christus. Dat is van bovenaf. Dat is zo zijn werk. Dat is door zijn offer. En dat is zijn verdienste. En dan staat er ook voor, in de andere vertaling staat voor je besef, dat je ook weet dat je geweten gereinigd is door het bloed van Christus. En als je geweten gereinigd is door het bloed van Christus, dan heb je ook de vrijmoedigheid om tot God te naderen. Als je geweten bevlekt is, dan heb je als het ware de vrijmoedigheid niet om tot God te naderen. Dan word je tegengehouden, dan schaam je jezelf. Maar door de verdiensten van onze heiland, door de verdiensten van de Heer Jezus Christus, door zijn werk, door zijn offer, is ons geweten gereinigd. En ik wil er dadelijk nog een voorbeeld van aanhalen. Ook in vers 10, waar het begint ermee, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid te brengen. We beseffen denk allemaal, er werden offers gebracht, denk maar even aan de zondoffers. En als dan de Israëliet zijn zonde beleden had en dat schaap werd geslacht of een ander dier, op dat moment was er vergeving van zonde. Maar als je nou alleen vergeving van zonde ontvangt in de wetenschap, dat als je een paar straten verder bent, dat je geweten als het ware alweer bevlekt is. Wat is dan het nut? Dan is het wel nut, maar het is een tijdelijk nut. Het heeft een gedeelde waarde, geen volmaaktheid. En als we dan kijken hier naar vers 14, de Heer Jezus met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Wat betekent dat nou? Want als wij denken aan volmaakt, dan denken wij misschien voor onszelf dat wij volmaakt zijn. Dat we geen fouten meer maken, nooit meer zondigen, enzovoort, enzovoort. En dan raken we in de knoop. En dan zijn we soms geneigd om dat woord van God als het ware aan te passen aan onze eigen situatie. Maar dat is nooit de bedoeling. Het is altijd de bedoeling dat wij het woord laten staan en dat we het woord geloven en dat we de Heer daar ook voor danken. Maar ook wel mogen bidden, Heer, laat het ons zien. Wat bedoelt u daar nou eigenlijk mee? Nou, wat de Heer ermee bedoelt is dit. Dat God, door de Heer Jezus Christus, ons heeft teruggebracht. En wij denken bij verzoening, denken wij meestal, als wij verzoend zijn met God, dat onze zonden vergeven zijn. Dat is natuurlijk waar, maar daar houdt het niet mee op. Kijk maar wat hier staat. De Heilige Geest, vers 15, die getuigt het ons ook, want nou eerst gezegd hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven, ik zal die in hun verstand schrijven. Dus als wij verzoend zijn met God, door het offer van de Heer Jezus Christus, die zegt, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dan komen we als het ware, er wordt wel eens gezegd over het erf van het verbond, ja dan komen we inderdaad op het erf van het verbond, maar dat is het nieuwe verbond. Dan worden we in dat nieuwe verbond opgenomen. En dat nieuwe verbond, dat weten we, dat is beter dan dat oude verbond. Dat oude verbond, dat was eigenlijk zwak. Niet door de wet als het ware, maar door ons vlees. Omdat wij het dan moesten doen. Omdat wij dat moesten volbrengen. Maar nou maken we deel uit van het werk van de Heer Jezus Christus. En dat is wat God hier bedoelt. Dat Hij tot in eeuwigheid het heeft volmaakt. Voor u, voor mij, voor alle anderen. Hij is gekomen, de waarde van het offer van Christus door Christus. Hij is gekomen om de wereld te redden. Om de wereld zalig te maken van hun zonden. Zo groot is de waarde van dat bloed. Door dat ene offer is dat mogelijk geworden. En niet alleen zalig maken van hun zonden voor een moment, maar tot in alle eeuwigheid. En dat is wat hier ook staat. Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten. Ik zal mijn wetten, zegt de Heer zelf. Dus ook die doorgaande heiliging, er staat hier ook over hen die geheiligd worden, die afgezonderd worden. Dan word je afgezonderd vanuit de wereld. Waar Colossense 1 over spreekt, dat we niet meer zijn in het rijk van de duisternis. Niet meer slaaf zijn van de boze. Niet meer slaaf zijn van de zonde, maar overgebracht vanuit het koninkrijk van de duisternis, het koninkrijk van het licht. Dat is allemaal door het offer van Christus. Dat is door de kracht van zijn bloed. Dat is door de kracht van zijn werking. En dan niet dat we daarna al strompelend en steunend verder moeten de rest van de eeuwigheid in, maar dat hij zegt, ik ga het doen. Ik ga mijn wet, mijn wil in jullie hart schrijven. Dus niet in die stenen tafelen, maar in je hart. Zodat je niet verplicht voelt om de wet van God te verbrengen. Dat je niet verplicht voelt om de Bijbel te lezen of te bidden. Maar dat het een verlangen wordt. Dat is een levende weg met een levende wet. En dan mag je God gaan dienen met vreugde. En met blijdschap. En met verlangen. En natuurlijk kunnen er allerlei dompers zijn en duistere machten enzovoort enzovoort, maar die mag je wegblazen. Dan mag je leven tot eer van God. Als wij dit niet beseffen, lieve broeders en zussen, zullen we er ook niet uit leven. En daarom is het zo van belang dat we dat woord bestuderen met elkaar onder de leiding van de Heilige Geest. En dat Hij het ons laat zien. Dus wij proberen zo vaak buiten Christus heilig te worden en dan weer terug te gaan. Wij proberen zo vaak buiten Christus om onszelf te verbeteren. Nou, dan zijn we weer verlost van die zonde, van die karakter, weet ik, en dan komen we terug. Maar het lukt je niet. Het zal je niet lukken. Je kunt werken wat je wilt, het zal je niet lukken. Want zonder mij, zegt Jezus, kunt je niks doen. Dus blijven in Christus. Johannes 15, blijven in die wijnstok. En als je nou ziet dat de Heer Jezus, dat we ook weten dat Hij zich gezet heeft. Hij zit aan de rechterhand van de macht. Hij is zijn troon bestegen. Dat is ook een deel van het offer. Hij heeft zich vernederd. God heeft hem verhoogd. En nou zit hij daar op de troon. Niet alleen als Godzoon, maar ook als mensenzoon. En omdat de ganse goddelijkheid in hem woont. Colossense 2, dat de ganse goddelijkheid in zijn lichaam woont. Kan Hij vanuit die troon, kan Hij al zijn broeders en zusters ondersteunen, kan Hij ons die hemelse heilsgoederen meedelen, kan Hij ons heilig maken. Niet alleen dat wij de fouten afleren, maar dat zijn heiligheid, zijn kracht, zijn liefde, zijn blijdschap. We hebben vanmorgen al iets van gehoord, de vrucht van de Heilige Geest met al die heerlijke kenmerken. Dat kan Hij geven, dat kan Hij in ons hart uitstorten door de Heilige Geest. Dat is dat mooie van het nieuwe verbond, maar dat is ook allemaal een gevolg van het offer van de Heer Jezus Christus. Dat u het niet meer hoeft te doen, en ik niet, maar dat Hij het doet. En naarmate dat we meer en meer gaan zien wat Hij doet, wat Hij gedaan heeft en wat Hij wil doen en wat Hij kan doen, dan groeit ons geloof. Maar als ons geloof dan groeit, dan groeit ook onze dankbaarheid naar de Heer. Want als ik verslaafd ben aan roken en met mijn uiterste wilsinspanning ben ik er vanaf. Nou ja, dan krijg ik zelf de eer. Maar ik moet zeggen, Heer, het lukt me niet, wilt u me helpen? En Hij helpt mij, dan krijgt Hij de eer. En zo gaat het met al deze dingen. Dus dat, ook dat heilig worden. Dat is zo'n grote valkuil. Werkheiligheid. Want we willen wel heilig zijn. Natuurlijk willen we de Heere gehoorzamen. Natuurlijk willen we gelijkvormig worden als een beeld. We hebben het vanmorgen nog gezongen. Maar dat vlees, dat wil daar nog zo graag een graadje van meepikken. Maar lieve broeders en zusters, dat is onmogelijk. Het is de verdienste van de heiland. Maar die verdienste van de heiland, die is zo groot. De kracht van dat nieuwe verbond is zo groot. Waar de Heere zegt dat hij zijn wet, zijn wil als het ware, in ons hart zal geven, in ons verstand zal schrijven. Die kracht van dat nieuwe verbond is zo groot, zo onnoemelijk groot, dat hij in staat is om ons echt te vervolmaken. We zijn al in het begin zo volmaakt, maar dat moet nog als het ware groeien, dat moet gestalte krijgen. Dus wat ik hoop en mijn verlangen is dat wij meer gaan zien op Jezus. En dat we meer gaan ontdekken wie hij is. En dat we meer gaan ontdekken wat de invloed en de rijkwijde is van zijn offer, van zijn verdiensten. Wat het betekent dat hij zit op de troon. Wat betekent dat hij daar zit en wat hij kan doen. Mij is gegeven, Matthäus 28 vers 8, mij is gegeven, zegt Jezus, alle macht in hemel en op aarde. En als u nou verlossing nodig heeft, dan is die verlosser nabij. Hoeft u zelf niet te verlossen. Als de verzoeker komt, dan is hij nabij om u te helpen. Hij die de verzoeker heeft overwonnen, hij is nabij. Want die ganse volheid die woont niet alleen in hem lichamelijk, maar, zegt Colossenzen 2, we hebben die volheid ook verkregen in hem. Die het hoofd is van alle overheid en macht. De Vader heeft ons als het ware uit die wereld gerukt en in Christus geplaatst. En Christus heeft ons verzoend met de Vader. En we hebben soms een heel krom idee misschien van de Vader. Misschien kunnen we even gaan naar Lucas 15. Lucas 15. Dan lezen we in vers 11 de geschiedenis van die verloren zoon. En de Heer Jezus geeft daar een gelijkenis. En dan zegt hij, een zeker mens had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader vergeef mij het deel. Geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. En hij reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voerde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. Hij verlangde na zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat het tot zichzelf gekomen was, je zou kunnen zeggen tot zijn verstand, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voet en breng het gemeste kalf. En slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. En is weer levend geworden. En hij was verloren. En is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Broeders, dus dit heeft Jezus gedaan voor u. Hij heeft u teruggebracht bij de Vader. Als een verloren zoon. Natuurlijk moeten wij ons bekeren, tot inzicht komen, ook deze jongste zoon. Hij kwam tot inkeer en dan gaat hij naar zijn vader en misschien heeft hij wel gedacht dat hij de rest van zijn leven super zijn best moest doen om alles wat hij fout had gedaan, om dat weer in orde te maken. Maar de Heer Jezus schetst ons hier een beeld van de hemelse vader die totaal anders is. Die is zo ontzettend blij. En dan weten we ook dat er feest is in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. Die is zo ontzettend blij als zo'n zoon teruggekeerd is. Want hij was dood. Hij leed in de zinloosheid. De zinloosheid van zijn denken. En hij was dood en dan komt hij terug. En dan is die vader zo blij. Hij ontfermt zich over die zoon. En daarna mag die zoon alles delen wat hij geen recht meer op heeft. Want hij had zijn recht al, zijn rechtmatig delen al opgeëist en verbrast. En hier zien wij de genade. En snap je wat Jezus nou gedaan heeft? Door zijn offer, door zijn bloed, zijn wij weer opnieuw verzoend met de Vader. En dan mogen we hier zien, dat hier spreekt eigenlijk iets van die volmaaktheid uit. Dat terugbrengen is volmaakt. Een Levitische priester zou nooit een volmaakt offer gebracht kunnen hebben, omdat hij zelf onvolmaakt was. Maar Jezus zelf was volmaakt. Hij zelfs, toen hij wandelde op aarde, lezen we in Hebreeën 5 geloof ik, dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Als het ware om zo volmaakt te worden dat hij ons nu op dit moment te hulp kan komen vanuit de hemel. Omdat hij mens is en met ons mee kan voelen. En dat kun je ook zien, want het voegde hem. Misschien gaan we nog even terug. Ga maar even mee terug als je wil naar de Hebreeënbrief. Dat we lezen dat het woord van God er ook in komt bij ons. Want zo mooi, ik was van de week s'avonds met een broeder aan het bidden. Die woont ver weg, dus dan is het heerlijk dat je voor de telefoon kunt bidden. En toen kwam die gedachte, die tekst in mijn hoofd van Hebreeën 10 vers 14. Daarom preken we daar nu ook over. Preek ik erover en jullie luisteren mee. Omdat de Heer dat dan in gedachten kan brengen. Kijk maar in Hebreeën 2 vers 10, want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. De andere vertaling zegt, door lijden heen zou volmaken. Dus Jezus zelf, hoewel hij Gods zoon was, moest toch als het ware als mens vervolmaakt worden. Om ons te kunnen volmaken, om ons te kunnen heiligen. En dan zegt vers 11 zo mooi. Er zijn van die, ja, we moeten wel eens goud delven in het woord. En dan vind je zo'n parel. Immers zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn al uiteen. En daarom schaamt hij zich niet ervoor hem broeders te noemen. Broeders en zussen, wij begrijpen denk ik allemaal wel dat deze dingen verstaan moeten worden door de geest toch. Dat alleen geestelijke mensen deze dingen kunnen verstaan. En dat we daarom ook voortdurend de Heer mogen vragen om meer van zijn geest. En het is heerlijk natuurlijk als we natuurlijk mens kunnen zijn, maar om de dingen van de Heer te verstaan, om de dingen van de geest te verstaan, hebben we dat nodig. En dan zien we in hoofdstuk 7, vers 28. We hebben er straks natuurlijk al even naar gekeken. 7, vers 28. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn, daar hebben we het al over gehad, hè, die Levitische priesterschap, aan als hoge priester. Nou, Aaron moest eerst voor zichzelf offeren, voordat hij binnen kon gaan in dat heilige der heiligen. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot een eeuwigheid volmaakt is. De zoon van God, de Heer Jezus Christus, tot een eeuwigheid volmaakt. Alles staat of valt met de zoon. Alles staat of valt met het geloof in hem en het geloof van hem. Het is alles uit hem en het is door hem en het is tot hem. Dus wij hebben al die genade nodig vanuit de hemel, vanuit de Heer Jezus Christus. En hij heeft gezegd, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, er zullen stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien. Nou, en dan mag je er ook van getuigen, dat hebben we vandaag weer gehoord. God geeft ons kansen. Hij geeft ons ontmoetingen. En dan mogen we getuigen van, soms mag je getuigen natuurlijk van wat de Heer voor jou heeft gedaan of voor ons heeft gedaan. Maar hij heeft dat natuurlijk eigenlijk voor de hele wereld gedaan. En Hebreeën 12 spreekt daar ook over, vers 2. Als je mee wil kijken, dan gaat het dat wij met volharding de wedloop moeten lopen. Maar dan staat dat we het oog gericht houden op Jezus. En lieve broeders en zusters, ik geloof dat er heel veel krachten in deze wereld bezig zijn om ons oog af te trekken van Jezus. Dat er heel veel krachten bezig zijn om ons bezig te laten zijn met onszelf misschien, of met anderen. Maar als wij de Heer Jezus kennen, dan krijgen we ook die gezindheid van Christus. En daar moeten we ons niet voor schamen. Er is vaak een valse hoogmoed. Als wij nou wederom geboren zijn, door het woord en door de Heilige Geest, en wij geven daarvan getuigenis, dat is toch geen hoogmoed, dat is getuigen van hem. Als ik nu volmaakt geworden ben, als het ware in hem, dan is dat door hem. Dan mag ik dat toch vertellen. Paulus die zegt ook gewoon, 1 Korinthe 2 vers 16, wij hebben de gedachten van Christus. Als we nou echt ons hart aan de Heer hebben gegeven. Als we nou echt mogen getuigen van Heer, ik leef niet meer voor mezelf. Maar ik leef voor u. En ik leef ook uit u en ik leef ook door u en tot u. Dan mogen we dat toch weten, want de Heilige Geest geeft daarvan getuigenis. Niet een vrome geest. Dan getuig je van wat hij doet, wat hij heeft gedaan. En daarin zit de kracht van het getuigenis. God zijn zoon heeft gegeven. Om u, om mij, om de wereld met zichzelf te verzoenen. En dat is het enige wat wij nodig hebben. Verzoend te zijn met God. In contact te zijn met hem. Te bidden tot hem. Niet tot de hoogte van het plafond, maar tot God. Zoals de Heer Jezus ons dat leert. Als we de warmte van de zon willen proeven, dan moeten we in de zon gaan lopen. Als we het licht van God willen verspreiden, zullen we het licht van God in ons moeten hebben. Maar dan zullen we ook in dat licht moeten wandelen. Van de week hadden we een bidsel met een broeder. Toen ging het over een andere broeder, wat hij gedaan had, enzovoort, enzovoort. En daarna dan buigen we de knieën en gaan we voor die man bidden. Gaan we voor die broeder bidden. Dan gaan we niet verder vertellen. We gaan voor die man bidden. Dat is de gezindheid van Jezus. Dat je niet veroordeelt, maar dat je voor die man bidt. En zo is de Heer Jezus gekomen, waar ik al verteld heb, Heer. Aan de troon van God, die gezeten is aan de rechterhand. Dat zegt hier Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft om de vreugde, het is de leidsman. Wij moeten ons ogen richten op de leidsman, op het einde van ons geloof. Hij is een goed werk in u begonnen, hij is een goed werk in mij begonnen, hij is een goed werk in ons. Hij maakt dat af. Laat je niet volstoppen, broeders en zusters, met allerlei twijfels. Hij maakt dat af. Niet u. Dat wil niet zeggen dat we niks moeten doen, maar hij maakt dat af. Het is door zijn kracht, door zijn genade. Hij zit op de troon. En hij heeft alle macht. De voleinder van het geloof. Dat is de kracht van het nieuwe verbond. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is de kracht van zijn bloed en van het woord en van de Heilige Geest wat God doet. Waarvan hij gezegd heeft, ik zal, zegt hij, ik zal mijn wet, mijn wil in je hart schrijven en je verstand leggen. Dat is wat God doet. Hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. Dus zie op hem. Zie op Jezus. Als je ergens mee zit, zie op Jezus. Als je wijsheid tekort komt, ga naar hem. En verwacht het van hem. Hij is ons geworden tot wijsheid, zegt 1 Korinthe 1 vers 30. Tot heiliging, tot rechtvaardigmaking en tot verlossing. Je kunt allemaal blijven zien op je vlees. Broeders, zus, dat ga je niet redden. We moeten zien op hem. En hoe verder je dan bent in die geloofsweg, dat is niet bepalend. Het gaat om hem. Het gaat om de Zoon. Die heeft God voorgesteld als een zoenmiddel. En hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Moet je je voorstellen. Hij heeft dat kruis moeten dragen. Hij wist wat er gebeuren ging. Hij heeft daar geleden. Hij is aan dat kruis genageld. Hij is gehoond, hij is bespot. Hij heeft nog in zijn dood, als het ware, nog eentje meegenomen naar het paradijs. Hij heeft de woorden van God daar gesproken en aan het einde heeft hij gezegd, het is volbracht, het is volmaakt. De weg lag open naar de hemel. Dat heeft hij gedaan. En dat hij toch om de vreugde zware heeft vooruit mogen zien. Hij was natuurlijk zelf het woord. Hij was ook Gods zoon, hij kende dat woord. Zoals ook in Efeze 1 waar de Heer zegt dat hij ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren in hem. Het is geen uitverkiezing van gered of niet gered. Voor de grondlegging der wereld had God dit plan opgevat om ons in hem uit te verkiezen als het ware. Om te worden kinderen van God, om te worden zonen van God. Om straks aan het eind, als heel het probleem van de zonde opgelost zal zijn. Dat zal een volle vrede, een volle heerlijkheid zijn, zowel in de hemel als op de aarde. Allemaal dankzij dat ene offer van Jezus. En zo moeten wij misschien ook wel eens een offer brengen. Misschien een kleiner offer. Maar hij heeft dat. En daar moeten wij ook in dit leven soms lijden verdragen. Moeten we soms moeite verdragen. Maar dan weten we dat er voor ons iets gereed ligt. Zelfs een krans van gerechtigheid. Krans van rechtvaardigheid. Dan weten we dat we straks de heiland gaan ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. En dan weten we dat we dan straks ook nog dierbare mensen zullen ontmoeten die ons zijn voorgegaan. En dat we weten, dat is dat we die hoop en die verwachting en dat leven vasthouden waar de Heer Jezus ons deel van gemaakt heeft. En dat we zeggen, Heer, ja, maak ons een beeld van u. Heer, dat we meer op meer op hem gaan lijken en hij doet dat. Door de wonderbare kracht van het woord, door de wonderbare kracht van de Heilige Geest. Maar elk moment, als wij aandacht geven aan het vlees, geven we geen aandacht aan de geest. Elk moment dat we aandacht hebben voor onszelf, hebben we geen aandacht voor hem. Elk moment dat we zwelgen in aandacht voor onszelf, hebben we geen aandacht voor onze broeders, voor onze zusters. Hebben we geen aandacht voor de nood van de wereld. Daarom is zo belangrijk, waar is ons hart op gericht? Waar is ons oog op gericht? Wat is ons verlangen? Toch om de Heer te kennen en om de Heer te dienen. Hij heeft om de vreugde die voor hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen. Nou, die schande veracht. We weten het allemaal wat de Heere heeft moeten verdragen. Maar dat kruis, dat leek de nederlaag. Maar daar is Jezus daarna de dood overwonnen, omdat hij opstond uit de doden. Allemaal door de Zoon. En waarom? Waarom heeft hij nou een volmaakt offer gebracht? Wel omdat het een volmaakt verbond is waarin hij ons gebracht heeft. Omdat hij een volmaakte hoge priester is. En dan mogen we met vrijmoedigheid weten, broeders, zusters. In Christus zijn wij heilig. In Christus zijn wij verlost. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. In Christus zijn wij volmaakt. Ons blijven in hem, daar moeten we misschien nog wat in leren. Maar weer opnieuw is het zijn kracht. Kijk, die rank heeft in zichzelf geen kracht om in die wijnstok te blijven. Maar de wijnstok heeft de kracht aan de rank om in hem te blijven en hem vrucht te dragen. Misschien zijn wij door de kracht van de wereld, door de kracht van de duistere machten, soms een beetje afgesneden voor ons gevoel van de heiland. Maar de heiland is een goed werk begonnen, in u en in mij. En hij zal dat ook afmaken. Maar ik hoop dat we samen mogen leren meer van de waarde van het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat we niet, als we zo'n tekst lezen over de volmaaktheid, dat we dan gelijk denken, ja, maar, dat kan niet, want ik ben nog niet volmaakt. Het gaat in eerste instantie niet over u. Het gaat in eerste instantie over de Heer. En het gaat over de waarde van zijn offer. En daarna mogen we natuurlijk kijken wat dat voor ons betekent. Hij is een geweldige God. Laten we samen danken. Hemelse Vader, we willen u danken voor de Zoon. Vader, wil u danken voor het offer. En Heere, ik bid dat u ons open ogen wilt geven van het verstand. Heere, om te zien, o God, hoe overweldigend groot de rijkdom is van de genade die wij ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Vader, wij hebben daar voortdurend bemoediging voor nodig, uw kracht voor nodig, uw liefde voor nodig. Maar dank u, Heer, dat die beschikbaar is. We danken u, Vader, dat we mogen leren uit de gelijkenis van de verloren zoon. Als we verzoend zijn met u door het bloed van het lam, teruggekomen zijn bij u, Heer, dan zijn we opgenomen in dat verbond. En Heer, u waakt daarover. Dan zijn we geborgen bij u. En u werkt in ons uit, Heer, wat uw plan is, wat uw bedoeling is. En Vader, het is voor ons een onbegrijpelijke God dat u onze zonden niet meer gedenkt. En Heer, wij horen nog wel eens vergeven, maar het is niet vergeten. Maar Heer, help ons om te zijn als u. Vanuit die volheid van genade in Christus Jezus onze Heer. Heer, u weet waarvan wij nog verlost moeten worden. U weet, Heer, hoe het in ons hart gesteld is, in onze geest, in ons binnenste. Dank u, Vader, dat we mogen bidden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Kom tot uw recht, Heer, en kom tot uw doel. En Heer, laat het nieuwe verbond meer en meer gestalte in ons krijgen. Ik prijs uw wonderbare naam, Heer. Halleluja. Amen.